Goedenavond, broeders en zusters. We gaan met elkaar maar weer gewoon verder met onze Bijbelstudies. Openbaring 6 gaan we naartoe. En Openbaring 6, dat gaat over de zegels. Vorige keren hebben we daarbij stilgestaan bij die boekrol, die verzegelde boekrol. En dat er slechts één is die het waard is om die zegels te openen. Nou, en in hoofdstuk 6, dan gaan ze ook echt open. En dan zie je ook aan het einde van dat hoofdstuk dat niet alleen die zegels open gaan, maar dat zelfs de hemel open gaat. Over grote blijdschap verkondigen gesproken. Daar staat, Openbaring 6 vers 1, en ik zag hoe het lam het eerste van de zegels opende. En ik hoorde een van de vier dieren met een stem als van een donderslag zeggen, kom en zie. En ik zag en zie, een wit paard, en hij die erop zat, had een boog. En hem was een kroon gegeven, en hij trok uit, overwinnend en om te overwinnen. En toen het lam het tweede zegel geopend had, hoorde ik het tweede dier zeggen, kom en zie. En een ander paard, dat rood was, trok uit. En aan hem die erop zat, werd macht gegeven de vrede van de aarde weg te nemen en te maken dat men elkaar zou afslachten. En hem werd een groot zwaard gegeven. En toen het lam het derde zegel geopend had, hoorde ik het derde dier zeggen, kom en zie. En ik zag en zie een zwart paard. En hij die erop zat, had een weegschaal in zijn hand. En ik hoorde te midden van de vier dieren een stem zeggen, 1 maat tarwe voor een penning en 3 maten gerst voor een penning. En breng de olie en de wijn geen schade toe. En toen het lam het vierde zegel geopend had, hoorde ik de stem van het vierde dier zeggen, kom en zie. En ik zag en zie een grauw paard en die erop zat, zijn naam was de dood, het rijk van de dood volgde hem. En hun werd macht gegeven over het vierde deel van de aarde om te doden met het zwaard, met de honger, met de dood en door de wilde dieren van de aarde. En toen het lam het vijfde zegel geopend had, zag ik onder het altaar de zielen van hen die geslacht waren omwille van het woord van God en omwille van het getuigenis dat zij hadden. En zij riepen met luide stem, tot hoe lang, heilige en waarachtige heerser, oordeelt en wreekt u ons bloed niet aan hen die op de aarde wonen? En aan ieder van hen werd een lang wit gewaad gegeven, en tegen hen werd gezegd dat zij nog een korte tijd moesten rusten, totdat ook het aantal van hun mededienstknechten en hun broeders, die evenals zij gedood zouden worden, volledig zou zijn geworden. En ik zag toen het lam het zesde zegel geopend had, en zie, er kwam een grote aardbeving, en de zon werd zwart als een haren zak, en de maan werd als bloed, en de sterren van de hemel vielen op de aarde zoals een vijgenboom zijn onrijpe vijgen afwerpt, als hij door een harde wind wordt geschud. En de hemel week terug als een boekrol, die wordt opgerold. En alle bergen en alle eilanden werden van hun plaats gerukt. En de koningen van de aarde, de groten, de rijken, de oversten over duizend, de machtigen, alle slaven, vrije men en vrije mensen, verborgen zich in de grotten en tussen de rotsen in de bergen. En ze zeiden tegen de bergen en de rotsen, val op ons en verberg ons voor het aangezicht van hem die op de troon zit en voor de toren van het lam. Want de grote dag van zijn toren is aangebroken en wie kan dan staande blijven? Tot zover. Nou, dat is wel heel ernstig wat hier allemaal beschreven wordt. En het is ook goed hè, om daar toch maar weer eventjes bij te bedenken dat daar steeds staat hè, dat het lam het is die de zegels opent. Nou, dat komt natuurlijk voort uit dat vijfde hoofdstuk, hè, waarin het vijfde vers staat dat de leeuw uit de stam van Juda de wortel van David overwonnen heeft om de boekrol te openen en zijn 7 zegels te verbreken. En dan in het zesde vers, en ik zag en zie te midden van de troon en van de 4 dieren en te midden van de ouderlingen stond een lam als geslacht. met 7 horens en 7 ogen. Dat zijn 7 geesten van God die uitgezonden zijn over heel de aarde. Dus de leeuw heeft overwonnen. En die leeuw, zo staat daarbij, die komt uit de stam van Juda. Vorige keer ook wat gelezen uit Genesis over die, ja, die zegeningen van de zonen van Jacob. En dan komt daar ook inderdaad de leeuw naar voren en Juda, die wordt vergeleken met een leeuwenwelp en dergelijke. En hier staat dan ook, hij is uit de stam van Juda, maar staat er ook bij, hij is de wortel van David. En we weten natuurlijk dat hier over de Heer Jezus gaat en dat we met name in de evangeliën heel vaak lezen over de zoon van David. Hij is de zoon Davids, de zoon van David. Maar hier wordt het als het ware omgedraaid. Hier staat niet zomaar dat hij de zoon van David is in de zin van erfgenaam of afstammeling. Maar hier staat dat hij de wortel van David is. En met andere woorden, voordat David er was, was hij er al. En zo word je ook daardoor weer bepaald bij het feit dat de Heer Jezus er gewoon altijd geweest is. Voor wat betreft, in ieder geval voor wat betreft de menselijke geschiedenis. Hij was daar al, hij is de wortel van David. Hij is degene, als het ware, uit wie David voortgekomen is. En die heeft overwonnen. Nou, en dat lam, want er staat dus niet in hoofdstuk 6 vers 1, en ik zag hoe de leeuw het eerste van de zegels openen, maar er staat steeds het lam. En dat wil dus zeggen, broeders en zusters, dat we steeds bepaald worden bij elke opening van zo'n zegel, dat we er steeds bij bepaald worden dat het gaat om de Heer Jezus Christus, die zijn leven als lam Gods ten schuldoffer gegeven heeft, die zijn bloed heeft laten vloeien en met dat bloed gekocht heeft. Want dat is het punt. Hij heeft met het bloed, met zijn bloed gekocht, het lam staande als geslacht. Nou, daar gaat dat over hier. En dan gaat het hier over die zegels. U ziet er ook boven staan, en dat hebben we ook kunnen meetellen, dat het maar over 6 zegels gaat, of maar. Het is het grootste gedeelte al, maar toch. Dat 7e zegel, dat kom je pas in hoofdstuk 8 tegen, in het eerste vers. En daar staat, en toen het lam het 7e zegel geopend had, kwam er een stilte in de hemel van ongeveer 1/2 uur. Dus toen het lam het 7e zegel geopend had, kwam er een stilte in de hemel van ongeveer 1/2 uur. En dan, na dat 1/2 uur, dan staat er, en ik zag de 7 engelen die voor God stonden, en aan hen werden 7 bazuinen gegeven. Dan krijg je de beschrijving aan de hand van die 7 bazuinen. En die 7e bazuin, hebben we al een keertje met elkaar kunnen zien, loopt ook weer uit op de openbaring van de Heer Jezus Christus. Wat bij de bazuinen het geval is, dat geldt ook hier voor de zegels, en dat is dat je ze kunt verdelen in 4 en 3. En we zullen hopelijk de volgende keer met de bazuinen bezig gaan. En dan zul je zien dat die ook weer verdeeld zijn in 4 en 3. Want die laatste 3 bazuinen, die worden als het ware van de rest afgescheiden doordat ze weeën genoemd worden. Nou, en hier heb je dat de eerste 4 zegels worden van de laatste 3 onderscheiden, omdat die eerste 4, die houden verband telkens met een paard en een bepaalde kleur van dat paard, waarmee iets omschreven wordt. En bij elk van die eerste 4 zegels is ook een van de dieren betrokken. Dus er staat in hoofdstuk 6, in het eerste vers, bijna of halverwege, dan staat er, ik hoorde 1 van de 4 dieren. Nou, dat is 1 van de 4. Maar er staat in het derde vers, aan het einde, ik hoorde het 2e dier zeggen. En in vers 7 staat, even kijken hoor. Waar is het 3e dier gebleven? Oh, 5, ja. Het 3e dier, ik hoorde het 3e dier zeggen. Ja, ik dacht even dat die weg was. Maar. En dan staat er op een gegeven moment ook nog het 4e dier. En dat is in het 7e vers, aan het eind van het 7e vers. Ik hoorde het 4e dier zeggen. Dus daar worden die dieren op een rijtje gezet. Nou, als u nou even met mij terugkijkt in hoofdstuk 4. daar heb je die blik die Johannes daar krijgt in de hemel, in de hemelse dingen. En dan zegt hij in vers 6, dus Openbaring 4 vers 6, hij zegt daar: en voor de troon was een glazen zee als kristal. En in het midden van de troon en om de troon heen vier dieren, vol ogen van voren en van achteren. En dan krijg je daar ook weer die opsomming. Daar staat er: het eerste dier leek op een leeuw. Het tweede dier op een kalf. In andere vertalingen staat rund. Het derde dier had het gezicht van een mens. En het vierde leek op een vliegende arend. Nou, als je dit rijtje nou even zo vasthoudt. Dus zeg maar even voor het gemak: leeuw, kalf of rund. Leeuw, rund, mens en arend. En je neemt dat mee naar het zesde hoofdstuk. Ja, dan kun je daar ook wel zeggen dat dat dier, dat het eerst spreekt, dat dat iets te maken heeft met een leeuw. En het tweede dier heeft iets te maken met het kalf of de rund, het rund. Het derde dier, dat heeft te maken met de mens. En het vierde dier, dat heeft dan te maken met de arend. Die vier dieren, die hebben daar, geven daar ook zo hun stem aan. Nou, dat zie je vooral ook wat betreft dat eerste dier. Want als je denkt aan een leeuw, waar dat eerste dier dus op leek. Als je denkt aan een leeuw, dan denk je aan koningschap. En dat zie je ook in hoofdstuk 6 vers 2. Ik zag en zie een wit paard en hij die erop zat had een boog. En hem was een kroon gegeven en hij trok uit overwinnend en om te overwinnen. Dus hem was een kroon gegeven. En dat zegt iets over koningschap. Nou, ik kom daar zo meteen nog wel eventjes op terug. Wat ook wel belangrijk is, is dat wat je hier in Openbaring 6 leest, dat het ook in grote mate overeenstemt met wat de Heer Jezus gezegd heeft in de bergrede. En daarom wil ik ook eventjes met u naar Matteüs 24, omdat daar over de bergrede, dat is het hoofdstuk over de bergrede. En daar kun je ook wel uit opmaken dat hetgeen waar de Heer Jezus over sprak in Matteüs 24, ja, dat dat natuurlijk, zeg ik maar gewoon er zo bij, te maken heeft met wat er in Openbaring 6 staat. We zullen zo meteen, als we even wat over Matteüs 24 gezegd hebben, dan zullen we ook steeds even vergelijken, hè, wat er in Matteüs 24 staat en wat er in Openbaring 6 staat. En dan zie je daar inderdaad grote overeenkomsten. In Matteüs 24, daar begint het met die woorden: en Jezus ging weg en vertrok uit de tempel. Dus Jezus ging weg en vertrok uit de tempel. En dat heeft te maken met wat daaraan vooraf gaat. Als je zo in die laatste dagen kijkt, die laatste week zeg maar, dat de Heer Jezus in vrijheid geleefd heeft, dan valt het op dat hij in Jeruzalem is terechtgekomen. In grote lijnen mag je wel zeggen dat als je het evangelie leest, of dat nou Matteüs, Marcus, Lucas of Johannes is, maar vooral Matteüs en Lucas, die maken dat heel erg duidelijk. Dan zie je dat de beweging van de Heer Jezus is om in Jeruzalem te komen. Daar wil hij naartoe, daar moet hij naartoe. Soms dan laat hij zelfs letterlijk plaatsen links liggen, omdat hij naar Jeruzalem moet. Soms merk je bijvoorbeeld, staat zo mooi in het Lucas-evangelie ergens beschreven, dat mensen hem niet wilden aanvaarden of wilden ontvangen. Maar dan staat er een soort goddelijk commentaar onder, omdat hij naar Jeruzalem moest. Dus aan de ene kant heb je daar dat ongeloof en onbegrip van die mensen. Maar het was in overeenstemming met Gods plan, want de Heer richtte zijn gelaat naar Jeruzalem. Nou, en in de laatste dagen, dan is hij daar gekomen. En dan zie je in zijn laatste dagen voor het kruis, en dan zie je dat hij, ja, als het ware, elke dag te vinden is in de tempel. En daar ook zijn woord doet, zijn woorden uitspreekt. En 's nachts of 's avonds, dan vertrekt hij weer uit die tempel en dan gaat hij naar de Olijfberg. En dan is hij op de Olijfberg is hij in gebed. Tot de laatste keer dat dat gebeurt. En dan wordt hij op de helling van de Olijfberg gevangen genomen. Verraden door Judas en gevangen genomen. En dan komt hij vervolgens niet meer als vrije man in Jeruzalem, maar als gevangene. En daar wordt hij veroordeeld en dan is het ook echt de laatste keer. Nou, in hoofdstuk 23 van Matteüs, daar vind je ja, de laatste grote reden die de Heere uitsprak. In vers 1 van hoofdstuk 23, daar staat, toen sprak Jezus tot de menigte en tot zijn discipelen. En dan komen daar ja, al die woorden die hij uitspreekt over de fariseeën en over de schriftgeleerden. He, en dat zijn die weeën, weet je wel, wee u schriftgeleerden en fariseeën, gij gewitte graven of gepleisterde wanden, weet je wel. Je zou gewoon in onze taal zou je zeggen van nou de Heer Jezus die wint er geen doekjes om met wat hij daar zegt. He, en stuk voor stuk zijn dat allemaal uitspraken van hem die hen erbij bepalen waar ze nou eigenlijk mee bezig zijn. Dus het lijkt allemaal wel heel wat, een hoop uiterlijk vertoon. En zo kennen we ze ook een beetje, die fariseeën. Dat er sprake is van een arme zondaar die daar staat te bidden en nauwelijks uit durft te spreken tot God van Heer, wees mij genadig. Maar dat er dan een andere fariseeën bij staat die dankt de Heer in alle openheid dat hij niet is zoals die zondaar. Ja, het is wat. Maar daar is niks vreemds aan, hè. Dat is een heel groot deel van het christendom, ik noem verder geen namen, waar uiterlijk vertoon ook een hele grote rol speelt, zeg maar. Maar als je ziet waar het werkelijk om gaat, dan blijkt het om niks anders te gaan als waar destijds deze gasten ook mee bezig waren. En dat is het verkrijgen van macht en het verkrijgen van de voornaamste plaatsen in de tempel en het verkrijgen van rijkdom en dergelijke. Nou, en zo gaat de Heer Jezus al die fariseeën en schriftgeleerden, gaat hij ze als het ware bij langs. En nou ja, bijvoorbeeld het derde of het tweede vers van hoofdstuk 23. Daar zegt de Heer, de schriftgeleerde fariseeën zijn gaan zitten op de stoel van Mozes. Daarom al wat zij u zeggen dat u in acht moet nemen, neem dat in acht en doe het. Maar doe niet naar hun werken. Want ze zeggen het wel, maar ze doen het zelf niet. En zo gaat hij de hele tijd door. In vers 5, al hun werken doen zij om door de mensen gezien te worden. Kijk, wij zeggen wel eens van, ja, je moet niet generaliseren. Nou, dan geloof ik ook dat dat niet goed is, om te generaliseren. En ik denk ook best, er zal best wel een fariseer of een schriftgeleerde tussen hebben gezeten die het goed bedoelde. Dat heb je altijd, en dat heb je overal. Dat heb je ook in elke kerk en weet ik veel wat allemaal. Dus daar niks kwaads over. Maar de Heer Jezus generaliseert die wel, hè. Het is gewoon schriftgeleerde en fariseeën, klaar. En degenen die zeg maar te goeder trouw zijn, die moeten zich haast nog eens op het achterhoofd krabben van jongens ben ik hier wel op de goede plek. Als de Heer dit zegt van ze. Nou en zo gaat dat alsmaar door. En die woorden die hij daar uitspreekt, en dat is een heel hoofdstuk lang, die sluit hij af met wat er in vers 34 en 35 staat. Daar staat, daarom zie, ik zend profeten, wijzen en schriftgeleerden naar u toe. Sommigen van hen zult u doden en kruisigen. Sommigen van hen zult u geeselen in uw synagogen. En u zult hen vervolgen van stad tot stad, opdat over u al het rechtvaardige bloed zal komen dat vergoten is op de aarde. Vanaf het bloed van de rechtvaardige Abel tot het bloed van Zacharia, de zoon van Berechia, die u gedood hebt tussen de tempel en het altaar. De Heere die stelt ze verantwoordelijk voor alles wat er, nou zeg maar eventjes, in de Bijbelse geschiedenis gebeurd is. En dan eindigt hij in vers 37. Jeruzalem, Jeruzalem, u die de profeten doodt en stenigt wie naar u toegezonden zijn. Hoe vaak heb ik uw kinderen bijeen willen brengen op de wijze waarop een hen haar kuikens bijeenbrengt onder haar vleugels. Maar u hebt niet gewild. Er staat in het Lucas-evangelie, als de Heer Jezus dicht bij Jeruzalem komt, dat hij weent over die stad. Hij ziet die stad en hij moet daarover huilen. Want ja, die stad die voldoet op geen enkele manier aan dat wat God voor heeft met die stad. Vers 38, zie uw huis wordt als een woestenij voor u achtergelaten, want ik zeg u, u zult mij van nu af aan niet zien totdat u zegt, gezegend is hij die komt in de naam van de Heere. Kijk, en dan komt hoofdstuk 24. En dan staat er, en Jezus ging weg en vertrok uit de tempel. Dus wat betekent dat? Dat hij alles wat hij daarvoor gezegd heeft, hoofdstuk 23, heeft hij dus in de tempel gezegd. Notabene het domein van de schriftgeleerden en de fariseeën. Dat is wat? Dus daar heeft hij dat gezegd. En dan verlaat hij die tempel. En dan lopen die discipelen mee. Die komen naar hem toe, staat er in vers 1, hoofdstuk 24. En die wijzen hem op de gebouwen van de tempel. In een andere evangelie staat, ze wijzen hem op de heerlijkheid van de tempel. Zo van, wat is dat toch een machtig gebouw. He, dat heb je wel eens. Je ziet soms wel eens gebouwen, daar kom je haast van onder de indruk. Zo mooi en ingenieus als dat allemaal in elkaar gezet is. Nou, en zo liepen de discipelen, die liepen daar ook. En die wijzen op die tempel, wat is dat toch geweldig. En dan geeft de Heer Jezus daar ook een commentaar op. Hij zegt in vers 2, ziet u dit alles? Voorwaar, ik zeg u, hier zal niet één steen op de andere steen gelaten worden die niet afgebroken zal worden. En dan gaat hij verder, gaat hij naar de Olijfberg. En dan staat er, toen hij op de Olijfberg zat, gingen de discipelen naar hem toe toen zij alleen waren. En zij zeiden, zeg ons, wanneer zullen deze dingen gebeuren? Welke dingen? Nou, dat er geen steen op de andere gelaten zal worden en dat alles afgebroken wordt. Wanneer zal dat gebeuren? En dan stellen ze daar voor het gemak meteen maar even de vraag bij. Wat is het teken van uw komst en van de voleinding van de wereld? Nou ja, u weet denk ik inmiddels wel dat daar in plaats van wereld het woordje eeuw hoort te staan. Het gaat hier niet om de wereld in de zin van de zichtbare wereld, maar het gaat hier om het tijdperk. Juist omdat daar wereld staat, denken ook heel veel mensen dat de wederkomst, want dat wordt hier in één adem genoemd, van de Heer Jezus Christus ook meteen het vergaan van de wereld betekent. Namelijk de voleinding van de wereld. Maar dat is het niet. Het gaat hier om het teken van de komst, eigenlijk de aanwezigheid van de Heer. En de voleinding van de wereld. Dus daar is sprake van één teken. Dat blijkt later in dit hoofdstuk te zijn. Het teken van de Zoon des Mensen dat aan de hemel verschijnt. Ergens in vers 30 komt dat naar voren en volgende. Eén teken, maar als het ware met twee uitwerkingen. Namelijk, dat is het begin van de aanwezigheid van de Heer Jezus Christus. En het begin van de aanwezigheid van de Heer Jezus Christus, de komst of toekomst, zoals het er staat in de Oude Statenvertaling, dat is meteen de afronding, de voleinding, de samenloop, het tot een einde komen van de eeuw. En dan is het deze huidige, tegenwoordige eeuw die tot een einde komt. En dat is dus hun vraag. Wat is nou het teken van uw komst, uw toekomst en van de voleinding van de eeuw? Waarvan Satan de God is. De God van deze eeuw. Wat is daarvan nou het teken? Nou, en dan begint de Heer Jezus te praten, te spreken. Op die Olijfberg. En die Olijfberg, dat weet u, dat is... Ja, dat is de berg, ja, uiteindelijk van de wederkomst. Want dat is de berg waar de voeten van de Heer Jezus zullen staan. En die berg die zal splijten en dergelijke. Als je in Zacharia 14 leest, dan wordt die berg daar, die wordt echt helemaal in het teken gezet. Ja, van de komst, de wederkomst van de Heer Jezus Christus. Dat is overigens de tweede keer dat je in het Oude Testament over die Olijfberg leest. Want de eerste keer, dat is in 2 Samuel 15... De eerste keer, er wordt maar twee keer over de Olijfberg gesproken namelijk in het Oude Testament. De eerste keer, dan heeft het te maken met de vlucht van David voor zijn zoon Absalom. En dan zie je hoe David daar, hij is dan notabene al hoog en droog koning. Hoe hij wordt verworpen door zijn zoon. Die zoon Absalom, die heeft een heel stelletje mensen achter zich geronseld en... Ja, dat hele volk achter Absalom verwerpt David, koning David. En dan lees je daar in 2 Samuel 15, dat is heel indrukwekkend, dan lees je daar dat, dat David al wenende de Olijfberg opgaat. Hij vertrekt uit Jeruzalem, net als de Heer Jezus hier. Hij vertrekt uit Jeruzalem en hij gaat de Olijfberg op. En daar staat er ook nog bij waar men God placht te aanbidden. Dus die berg die staat ook bekend als een aanbiddingsberg. Waar men God placht te aanbidden. Dus de eerste keer dat je over Olijfberg in het Oude Testament leest, heeft dat te maken met de verwerping. In dit geval van David. Maar ja, achter David zien wij de zoon van David of de wortel Davids. Dat heeft de eerste keer mee te maken. En de tweede keer heeft het te maken met de glorieuze wederkomst. Nou, en datzelfde, ja, dat zie je hier in feite ook gebeuren. Want de Heer Jezus gaat naar die Olijfberg toe. Nou, daar wordt hij strakjes, nadat hij dit allemaal gedaan heeft en gezegd heeft en de maaltijd gevierd heeft nog. Dan wordt hij daar ook gegrepen, gevangen genomen. En dat is ook de berg van waaraf hij deze wereld verlaat. Dus ergens is de berg, de Olijfberg, dat is ook de berg van het einde van de aardse bediening van de Heer Jezus. Want de hemelvaart, dat is het eind van zijn aardse bediening. Voorlopig. Hè? Nou, en zo spreekt de Heer over die dingen. En, ja, wat hij dan dus allemaal gaat zeggen daar, met ingang van vers 4 in Matthäus 24, dat heeft dus allemaal te maken met die ene vraag, of die eigenlijk zijn er twee vragen. Hè? Wanneer zullen die dingen gebeuren? Namelijk dat er geen steen op de andere zal blijven. En wat is het teken van uw komst en van de voleinding van de wereld of van de eeuw? En ik denk, het is wel goed om heel eventjes in het achterhoofd te houden. En wat u ermee doet, dat doet u er maar mee. Maar het is wel goed om heel even in het achterhoofd te houden. Dat als we strakjes Openbaring 6 gaan vergelijken met Matthäus 24, dat de Heer Jezus hier in Matthäus 24, en als hij spreekt over de toekomst en over zijn toekomst, dat hij het heeft over iets wat binnen, wat toen binnen afzienbare tijd zou gaan gebeuren. Kijk, wij leven inmiddels een tijdje verder. En wij weten inmiddels wat er gebeurd is, maar dat wisten ze op dat moment nog niet. En je zult ontdekken dat die periode waar de Heer Jezus het hier over heeft, dat dat in feite iets is wat in het verleden al had kunnen gebeuren, waren het niet, en nou wordt het een beetje ingewikkeld, maar waren het niet, dat Israël, en met name het Joodse volk, ja, de Messias heeft afgewezen, ook toen hij later gepredikt werd aan het volk. Dus de normale lijn, wat heet normaal, maar stel dat wij er nou niet zouden zijn geweest, stel dat er nou geen lichaam van Christus was geweest en dat er geen, zoals dat vaak genoemd wordt, zo'n tussengeschoven periode was geweest, dan had de Heer Jezus hier gesproken over iets, ja, wat ongeveer 40 jaar later zou gaan plaatsvinden als dat hij het hier uitspreekt. Want dan was daar de periode van Handelingen gekomen. En er was na de handelingenperiode, na die 33-jarige periode namelijk, de handelingentijd, was daar een periode van 7 jaar geweest. Die we dan in de Bijbel herkennen als de laatste jaarweek uit de profetie van de jaarweken, uit Daniël 9. En aan het einde daarvan was het teken van de Zoon des Mensen, dan zit je in het jaar 70, was het teken van de Zoon des Mensen verschenen aan de hemel en was hij teruggekomen. En dat Johannes daar ook over spreekt, in het boek Openbaring, ja, broeders en zusters, dat laat voor mij in ieder geval zien dat wij het boek Openbaring niet zo laat moeten dateren, zoals dat over het algemeen wel gebeurt, maar dat er ook alle reden voor is om aan te nemen dat Openbaring gewoon gedurende de handelingenperiode al geschreven is. Zoals dat ook het geval zal zijn met andere geschriften van Johannes. Dus dat zit allemaal in het kader van Gods handelen met zijn eigen volk. Want ja, we hebben het hier over profetische dingen. En als je het over profetische dingen hebt, dan heb je het altijd over het handelen van God met deze wereld, met Israël op de eerste plaats. Nou, hier, hè, en dan we nu maar eventjes Openbaring 6 erbij nemen, maar dit ook, dan gaan we gewoon een beetje switchen. Heen en weer. Eerst maar eens Openbaring 6, vers 1 en 2. He, daar staat, en ik zag hoe het lam het eerste van de zegels opende, en ik hoorde een van de vier dieren met een stem als van een donderslag zeggen, kom en zie. En ik zag en zie, een wit paard, en hij die erop zat had een boog, en hem was een kroon gegeven, en hij trok uit, overwinnend en om te overwinnen. Nou, je moet ook de uitleggers niet de kost hoeven geven, die beweren dat degene die hier op dit witte paard zit, dat dat de Heer Jezus is. He, dat wordt met name ook, in uitleggingen van in de reformatorische of vanuit de reformatorische hoek wordt dat eigenlijk nog zo gezegd. He, wit paard, nou dat is de Heer Jezus. He, want wit is de kleur van, en omdat er in Openbaring 19 dat er ook gesproken wordt over een wit paard, ja, hè, dan kun je je eigenlijk niet vergissen. Maar dat doe je dan dus wel. Hè, want vergis je niet dat degene waar het hier over gaat, en kijk maar even hoe dat hier ook vertaald staat, hè, in het tweede vers, halverwege, gewoon de tweede vers, daar staat, en ik zag en zie een wit paard en hij, zie je het, met een hoofdletter, die, ook weer met een hoofdletter, erop zat, had een boog, en hem, met een hoofdletter, was een kroon gegeven, en hij, weer met een hoofdletter, trok uit, overwinnend en om te overwinnen. Maar vergis je niet, broeders en zusters, het gaat hier niet over iemand die hoofdletters verdient. Het gaat hier over tegenstrijdende machten ten opzichte van de Christus. Als de hemel open gaat in Openbaring 19, en daar wordt een wit paard gezien, en hij die daarop gezeten is, hè, en uit wiens mond een tweesnijdend scherp zwaard kwam, het woord Gods wordt hij genoemd, dan heb je het over de Heer Jezus. En hemelse legermachten volgen hem. Maar hier gaat het niet over de Heer Jezus, en dat is best wel lastig, dat je dat dus gewoon in je eigen Bijbel, dat je dat daar zo ziet staan. Hè, het verhaal is dan heel eenvoudig, hè, en dat is dat in de originele teksten waaruit de Bijbel vertaald is, daar is niet een onderscheid terug te vinden tussen hoofdletters en kleine letters. Dus waar je een hoofdletter zet, zelfs waar het eind van een zin of het begin van een zin begint, ja, dat hangt helemaal af van hoe je het opvat. Hè, dus die oorspronkelijke handschriften, die staan of helemaal in hoofdletters geschreven, of helemaal in kleine letters. Maar nooit zoals wij, met hoofd en kleine letters. He, dus het is uiteindelijk een vertaalkwestie. Nou, diegene die hier op dat paard zit, je moet daar niet bij denken aan de Heer Jezus Christus. He, het is het lam, het is de Heer Jezus zelf, die zegels opent, en hij heeft het hier niet over zichzelf. Hij heeft het hier over iets anders. Namelijk over iemand die doet alsof hij degene is die later geopenbaard wordt op het witte paard. Nou, en daar is hij goed in geslaagd. Om net te doen alsof. Zo goed zelfs, dat het in deze vertaling, notabene, meegenomen is. He, dus dan kun je eens nagaan hoe geniepig dat allemaal werkt. Maar goed, dat is ook geen geheim natuurlijk. Deze vertaling die komt uiteindelijk uit een bepaalde hoek. En dat verklaart het ook meteen. Als u nou vers 1 en 2, als je dat nou even vergelijkt met Matthäus 4, 24, sorry, Matthäus 24, vers 4 en 5, dan zegt de Heer Jezus daar, hij antwoordde en zei tegen hen. En dat zegt hij dus op de vragen, wanneer zullen deze dingen gebeuren, verwoesting van de tempel, en wat is het teken van uw komst en de voleinding van de wereld? Dan zegt hij antwoordt, zegt tegen hen, pas op dat niemand u misleidt. Nou, dat is een goeie. Want velen zullen komen onder mijn naam, zie je, en zeggen, ik ben de Christus, en zij zullen velen verleiden. En dat is dus precies wat er aan de hand is. Wat er in Openbaring 6 ook aan de hand is. Met diegene die op dat witte paard komt. Velen zullen komen onder mijn naam. Zullen net doen alsof ik het ben. En dan kun je ook denken aan wat Johannes schrijft in een van zijn brieven over de antichristussen. En de geest van de antichrist die in de wereld is. En antichrist, broeders en zusters, dat betekent niet de tegenchristus. Want als wij het hebben over anti, dan ben je tegen. Ik ben anti, dan ben je tegen. Maar dan vertaal je anti vanuit het Latijn. Want het is een Latijns woord in dat geval. Maar de Bijbel, die is niet oorspronkelijk in het Latijn geschreven. Het Nieuwe Testament is in het Grieks geschreven. En het Griekse woordje anti betekent in plaats van. Dat is net even wat anders. Dus hij is de in plaats van Christus. Dus hij doet alsof hij de Christus is. Dat is het hele punt. De antichrist. En hier schrijft de Heer Jezus daarover. Ja, er zullen er komen onder mijn naam. En die zeggen, ik ben de Christus. En ze zullen velen misleiden. De Heer Jezus heeft dat ook eerder gezegd tegen de Joodse leiders. Hè. Er komt er straks eentje in zijn eigen naam en die aanvaarden jullie. En mij wil je niet aanvaarden. De Heer Jezus zegt het zelf. En hier zegt hij het opnieuw. Dus pas op dat niemand u misleidt. Die volgende, dat volgende zegel dat open gaat in vers 3 en 4 van Openbaring 6. Daar staat, en toen het lam het tweede zegel geopend had, hoorde ik het tweede dier zeggen, kom en zie. En een ander paard, dat rood was, trok uit en aan hem die erop zat werd macht gegeven de vrede van de aarde weg te nemen en te maken dat men elkaar zou afslachten en hem werd een groot zwaard gegeven. Dus diegene die daarop zit, die krijgt macht om de vrede weg te nemen. Nou, als u nou ook weer eventjes in Matteüs 24 kijkt, in vers 6 en het eerste stukje van vers 7, dan zie je daar staan, u zult horen van oorlogen en geruchten van oorlogen. Pas op, word niet verschrikt, al die dingen moeten gebeuren, maar het is nog niet het einde. Want het ene volk zal tegen het andere opstaan, het ene koninkrijk zal tegen het andere koninkrijk opstaan. Dus de vrede is ver te zoeken. Als je deze beschrijving zo leest die de Heer Jezus daar geeft. De vrede is ver te zoeken. Maar goed, zo moet het ook gaan. Maar de Heer Jezus zegt er ook bij, dat is niet het einde. Dat einde, daarmee verwijst hij naar die vraag van de discipelen, wat is de voleinding van de eeuw? Nou, dit is nog niet het einde, maar het moet wel gebeuren. Dus het heeft te maken met de aanlooptijd daar naartoe. Nou, weer even terug. Openbaring 6. Het derde dier. Daar staat in vers 5. En toen het lam het derde zegel geopend had, hoorde ik het derde dier zeggen, kom en zie. En ik zag en zie een zwart paard en hij die erop zat had een weegschaal in zijn hand. En ik hoorde te midden van de vier dieren een stem zeggen, 1 maat tarwe voor een penning, 3 maten gerst voor een penning en breng de olie en de wijn geen schade toe. En dat heeft te maken met schaarsheid. En schaarsheid van levensmiddelen. En schaarsheid, dat is, als het heel erg wordt, dan spreek je in andere woorden over hongersnood. En dat is weer waar de Heer Jezus het over heeft in Matteüs 24, in het tweede deel van vers 7. Want daar zegt hij, er zullen hongersnoden zijn. Nou ja, dat is het eigenlijk, hè? Er zullen hongersnoden zijn. Want het volgende wat er genoemd wordt, dat heeft te maken met het vierde dier namelijk. Er zullen besmettelijke ziekten zijn en aardbevingen in verschillende plaatsen. En daar gaat het over bij het vierde dier, ook in Openbaring 6. Want daar wordt over dat vierde dier gesproken. Of als dat vierde dier zegt van kom en zie, dan staat er in vers 8 van Openbaring 6 dat Johannes keek en hij zag een grauw paard die erop zat. Zijn naam was de dood en het dodenrijk, Hades, is dat hier, volgde hem. En hun werd macht gegeven over het vierde deel van de aarde, om te doden met het zwaard, met de honger, met de dood, door de wilde dieren van de aarde. En dus er moeten verschrikkelijke dingen gebeuren. En toen de Heer Jezus dit ook uitsprak, moest dat ook nog allemaal gebeuren. Je kunt aan de ene kant zeggen van, ach ja, goed, als je nou kijkt naar de afgelopen 2000 jaar, dan is al die dingen die daar genoemd worden, die zijn op de een of andere wijze ook wel een keer gebeurd. Maar toch denk ik wel dat alles wat hier staat, dat dat niet door de Heer Jezus uitgesproken is met het oog op die 2000 jaar, want dat was nog verborgen. Onze tussengeschoven periode, ja, daar kon de Heer Jezus het niet over hebben. Dat was nog een verborgenheid, een geheimenis. Dus het moet toch wel specifiek gaan over die aanlooptijd naar het moment, uiteindelijk, dat de Heer Jezus zich openbaart. Nou, dan hebben we die vier dieren gehad en die vier paarden. Je kunt overigens over die paarden ook nog in het boek Zacharia lezen, in de nachtgezichten van Zacharia. Dan krijg je het vijfde zegel. En daar staat er in vers 9 van Openbaring 6. Daar staat: en toen het lam het vijfde zegel had geopend, zag ik onder het altaar de zielen van hen die geslacht waren omwille van het woord van God, omwille van het getuigenis dat ze hadden. En zij riepen met luide stem: tot hoe lang, heilige en waarachtige heerser, oordeelt en wreekt u ons bloed niet aan hen die op de aarde wonen? En aan ieder van hen werd een lang gewaad, wit gewaad gegeven, en tegen hen werd gezegd dat ze nog een korte tijd moesten rusten, totdat ook het aantal van hun mededienstknechten en hun broeders, die evenals zij gedood zouden worden, volledig zou zijn. Dus ja, het gaat hier over martelaren. Mensen die dus omwille van het woord van God, en het woord van God, leert de Openbaring, is de geest van de profetie. Die omwille van dat woord en van de profetie worden gedood. En zij stellen die vraag: tot hoe lang moet dit nog duren? Tot hoe lang gaan we nog door? Hoe lang duurt het nou nog? Dat is wel een indrukwekkend antwoord, waarvan je denkt van ja, dat moet je ook wel een plaats kunnen geven. Dat daar gezegd wordt van ja, jullie moeten nog maar even wachten totdat ook al de anderen die nog sterven moeten, gestorven zijn. Of eigenlijk de anderen die nog gedood moeten worden, vanwege dat woord, totdat die ook gestorven zijn. Dus op een of andere manier heeft dit iets te maken met dat de Heer iets toelaat. Namelijk dat dienstknechten, die hier ook broeders genoemd worden en mededienstknechten, ja, dat die gedood worden. Dus het gaat over een tijd, ja, waarin dat dus ook allemaal gaat gebeuren. Nou, als je weer even naar Matteüs 24 gaat, dan zie je daar ook staan, vers 9, dan zie je daar staan, en dan staat daar boven, vers 8, er staat: maar al die dingen zijn nog maar een begin van de weeën. Moet je even vasthouden. Begin van de weeën. Ik heb zo net al gezegd over die bazuinen. Die kun je verdelen in 4 en 3. En die laatste drie worden weeën genoemd. En wat je in ieder geval van die weeën kunt zeggen, is dat zij plaatsvinden in de laatste periode voor de wederkomst van Christus. Wat we dan noemen de tijd van grote verdrukking. Nou, en hier zegt de Heer Jezus: al die dingen zijn nog maar een begin van de weeën. En dan komt vers 9. Dan zullen zij u overleveren aan verdrukking en u doden. En u zult door alle volken gehaat worden omwille van mijn naam. En dan zullen er velen struikelen en zij zullen elkaar overleveren en elkaar haten. Er zullen veel valse profeten opstaan, die zullen er velen misleiden. Doordat de wetteloosheid zal toenemen, zal de liefde van velen verkillen. Maar wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden. En dit evangelie van het koninkrijk zal in heel de wereld gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volken. En dan zal het einde gekomen zijn. En nou, de Heer Jezus die geeft hier als het ware steeds meer een beeld. En hij geeft dat vooral aan zijn discipelen. Hè? Hij geeft steeds meer een beeld van hoe dat einde eruit gaat zien. Ja, en dat is naar de mens gesproken niet iets waar je nou echt op zit te wachten, denk ik. He, want het gaat over overleveren, het gaat over verdrukking, het gaat over haat, het gaat over gedood worden. En dat is wel wat je in Openbaring 6 natuurlijk ziet. He, de zielen van hen die gedood zijn, geslacht zijn, staat er gewoon zelfs. Het gaat over een periode met valse profeten, het gaat over een periode van wetteloosheid, het gaat ook over een periode van volharding. Zo staat er in vers 13 van Matteüs 24. Wie zal volharden tot het einde, die zal zalig worden. En dit evangelie van het koninkrijk zal in heel de wereld gepredikt worden. In heel de wereld, en dat woord wereld hier, dat is de bewoonde wereld. Dat is, als je dat nog even zegt in de taal en dat plaatst in de tijd en de taal van de evangeliën. Dan is dat bijvoorbeeld het hele rijk waarover keizer Augustus zijn bevel voerde, weet je wel? Oftewel het Romeinse Rijk, die grenzen. Daar is het woord rijk, het hele rijk, is de vertaling van hetzelfde woordje wat hier met wereld wordt vertaald. De hele oecumene, de hele bewoonde wereld, zoals de Heere die toen ook op het oog had. Ja. Ik denk dat wij steeds meer en meer een soort herstel zullen zien van dat Romeinse Rijk. He, want ja goed, het is uiteindelijk dat Rijk te midden waarvan de Heer Jezus weder zal komen. He, het is ook dat Rijk dat de uitloper is uiteindelijk van het Rijk van Babel. He, en als denk even aan dat beeld van Daniel, of eigenlijk het beeld van Nebukadnezar, wat hij droomt. He, met dat gouden hoofd, Babel, en dan de Mede en de Persen eronder met zilver en koper en weet ik van wat allemaal. En dat eindigt dan met ijzeren benen en helemaal op de grond voeten van leem en ijzer. Hoe meer je naar beneden gaat, des te waardelozer letterlijk wordt het. He, qua materialen. En als Nebukadnezar die droom dan zo heeft, dan ziet hij in zijn droom dat er een steen zonder mensenhanden losgemaakt wordt en die komt naar beneden en die treft het beeld bij de voeten. En die steen die losgemaakt wordt, dat is een beeld, zegt Daniel, dat is het koninkrijk van de heiligen van de laatste dagen, dat God in de laatste dagen zal oprichten. En dat rijk zal dus daaronder dat beeld treffen. En met dat het dat beeld ondertreft, dus dat is in de tijd waarin die gesymboliseerd wordt door die voeten van ijzer en leem. Maar daarmee zal dat hele beeld vallen en tot stof worden. En het zal, die steen die zal vervolgens een berg worden die de hele aarde vervult. En die berg ja, die spreekt dan van het koningschap van de Heer Jezus Christus. Maar je ziet wel, die voeten die zijn via onlosmakelijk verbonden aan het hoofd. Zo is dat nou een keer in een lichaam. Hè? Als het een beetje wil tenminste. En dat geldt voor dat beeld ook. Dus die voeten, die zijn hoe dan ook de uitlopers van de macht van Babel. En het wonderlijke is, dat zie je natuurlijk in Matteüs 24, maar dat zie je vooral in het boek Openbaring terug. Want als de Heer Jezus dan uiteindelijk zich openbaart, dan vindt het oordeel plaats over Babel. Daar hadden we bij wijze van spreken al in het licht van de hele heilsgeschiedenis al een hele tijd niks meer van gehoord, maar de macht van Babel is werkend. Of dat nou Medo-Persië heet, of dat het nou Griekenland heet, of dat het nou Rome heet, of voor mijn part Arabië, hoe we het nu maar willen noemen, dat doet er niet toe. Het is uiteindelijk de macht van Babel die erachter zit en waarvan de tegenstander van God zich bedient. Nou, destijds, toen de Heer Jezus deze dingen uitsprak en hij het over die wereld had, heel de wereld, hè, dan gaat het over toen in ieder geval, dus laat ik me daar maar even aan houden, dat is het meest veilig, ging dat over de geciviliseerde wereld in het kader van het Romeinse Rijk van toen. Zoals dat er toen was. En daar zal dat evangelie worden gepredikt tot een getuigenis voor alle volken. En dan zal het einde gekomen zijn. En dan gaat de Heer Jezus verder over dat einde. Nou nee, nog heel eventjes over die vraag die daar gesteld wordt in Openbaring 6. Want die zielen onder het altaar, die stellen die vraag tot hoe lang? Vers 10. Tot hoe lang, heilige en waarachtige heerser, oordeelt en wreekt u ons bloed niet aan hen die op de aarde wonen? En kort door de bocht gezegd, krijgen zij gewoon te horen, jullie moeten nog even geduld hebben. Dus de Heer die zegt niet hier van, nou dat gebeurt niet of zo. Want ja, ik ga niet wreken, weet je wel, dat doen we niet. Nee, dat zegt de Heer dus niet. Het enige wat hij zegt, jullie moeten nog even geduld hebben. Maar gebeuren zal het. Het is op zich, dat zou misschien voor u zelf wel eens een keer mooi zijn. Ik heb het wel eens een keertje gedaan. Dat je in de Bijbel gaat met een concordantie gaat zoeken naar alle teksten waar hoe lang of tot hoe lang, waar dat voorkomt. Dat is op zich echt iets heel interessants. Want dan kom je, nou ja, Mozes die begint daar al over hoe lang. Je ziet het in de psalmen verschillende keren en het heeft eigenlijk altijd te maken, ja, met het verlangen naar de toekomst vanuit de situatie waarin degene die het zegt zich bevindt. Ja, nogal logisch. Zo vergaat het eigenlijk ons toch ook. Hè? Als je nu en dan een beetje de situatie, als het nou gewoon weer eens heel slecht gaat in de wereld, weet je wel, en je zit daarover na te denken, dan denk je dat ook wel eens toch, van hoe lang moet dit eigenlijk allemaal nog doorgaan? Hè? Dus vanuit je situatie denk je dat. En dan denk je als het ware al vooruit aan het moment dat de Heer zich zal openbaren en dat hier een totaal andere situatie zal komen. Hoe lang? Misschien een van die hoe langs. Hoe lang is een Chinees? Dat is wat anders. Ja. Een van die hoe langs, dat is in Jesaja 6. Dat is ook gelijk een hele bekende. Jesaja 6. En probeer dat dan ook weer even te lezen vanuit de gedachte van het profetische plan. Dat moet je eigenlijk ook doen, want Jesaja behoort tot de profetie. En het profetische plan, nou, dat heeft te maken met de komst van de Heer Jezus in de wereld. Hij zal zijn leven ten schuldoffer stellen. Door zijn dood, zijn schuldoffer, zal het voornemen van de Heer voortgang hebben. Dus de Heer, die zal, dat is allemaal voorzegd, die zal zijn leven ten schuldoffer stellen. Hij zal sterven naar de schriften. Hij zal opgewekt opstaan naar de schriften. Hij zal zich zetten ter rechterzijde. En vandaar zal hij weer terugkomen. Dat is het hele profetische plan. Het staat allemaal al in het Oude Testament opgetekend. Dus tot en met de hemelvaart en de daaropvolgende wederkomst aan toe. En als je dan hier in Jesaja 6 ook leest over dat hoe lang, dan moet je dat dus in dat licht zien van dat plan. En Jesaja die krijgt daar, ja, dat wordt wel eens genoemd, ik geloof dat in de MBG-vertaling staat er boven de roeping van Jesaja. De roeping van Jesaja. Nou, dat vind ik eigenlijk een ontzettend mooie kreet. Hier staat in deze boven, staat er Jesaja in het ambt van profeet bevestigd. Dan zie je als het ware een soort kerkdienst voor je, weet je wel, waar hij dan bevestigd wordt in het ambt. Maar ja, als je profeet wilde worden, dan sta je dan streef je een geweldig ambt na. Nou ja, ik heb niet het idee dat je daar zo gelukkig van werd als je profeet was. Als je ziet wat die mannen allemaal ondergaan moesten. En nou, dat wil je gewoon niet weten. Tot jaren naakt op de grond liggen in Jeruzalem als een soort objectles voor de inwoners van Jeruzalem. Nou, dan moet je maar profeet zijn. Dat is echt helemaal niet zo geweldig. Of denk aan Hosea. Krijgt Hosea de opdracht, weet je wat je moet doen? Je moet met een hoer gaan trouwen. Nou, hupsakee. En dan moet je kinderen mee krijgen. Ja, dat zal je maar overkomen. Toch? Dus het leven in de niet-profetische tijd heeft ook zo zijn voordelen, denk ik dan. Want dan, ja, dat zal de Heer maar van je vragen. Sta je er wel eens bij stil. Hè? Dat zal de Heer maar van je vragen, zoiets. Dat is toch haast onbegrijpelijk. En waarom? Ja, om de situatie aan te tonen tussen God en zijn volk Israël. Want Israël, uw moeder, is een ontuchtige vrouw, hè, zegt de Heer dan. Dus het is allemaal niet voor niets. Maar het is niet, ja, het is nou niet echt dat je zegt van nou, wat een geweldig ambt. Maar goed, de roeping van Jesaja, Jesaja en het ambt bevestigt. Nou, van profeet. En hij zegt van nou, dat gebeurde in het jaar, het sterfjaar van koning Uzzia, vers 1. Hij ziet dan de Heer zitten, dus hij heeft ook een blik in de hemel, net als Johannes. En dan ziet hij daar ook de heerlijkheid van de Heer, die hemelse heerlijkheid, de heiligheid, hè, die zo benadrukt wordt in vers 3, dat die serafs tot elkaar roepen, heilig, heilig, heilig is de Heer van de legermachten. Nou ja, goed, zo gaat het allemaal voort. En dan zegt Jesaja in vers 5, wee mij, want ik verga. Ik ben immers een man met onreine lippen. En woont te midden van een volk met onreine lippen. Mijn ogen hebben namelijk de koning, de heer van de legermachten gezien. En dus die Jesaja, die wist precies waar het over ging. Wist u trouwens dat Jesaja dezelfde is die het boek Koningen geschreven heeft? He, dus Jesaja was geschiedschrijver aan het hof van de koning, van de koningen van Juda. He, en als geschiedschrijver schreef hij ook toekomstige geschiedenis, he, namelijk de profetie. En die kennen we dan als het boek Jesaja. Dus ergens wel, die man die had een bijzondere taak, maar dat was een gelovige man. En die had ook onmiddellijk door van, ja, ik heb de heren van de legermachten gezien. Nou, dit overleef ik niet, zegt hij. Nou, er wordt daar verzoening gedaan voor hem door een van die serafs. Dat gebeurt symbolisch, een gloeiende kool met een tang van het altaar. En daarmee raakte hij mijn mond aan en zei, zie, deze heeft uw lippen aangeraakt. Zo is uw misdaad van u geweken en uw zonde verzoend. En dus zo wordt dat dan uitgebeeld. Ja, broeders en zusters, dat is ook iets dat hoort specifiek bij die tijd. Ik kwam vroeger nog wel eens in gemeenten, dan werd er voordat je dan zondags bijvoorbeeld, weet je wel, voordat je dan ging spreken, dan werd er ook in een kring, gebeurt op sommige plaatsen nog trouwens, in een kleine kring wordt er dan gebeden voor de dienst. Hè? Maar ik heb ook wel eens meegemaakt dat er dan eens een broeder die stond om te bidden van, wilt u zijn lippen maar aanraken met de gloeiende kool van uw altaar, weet je wel. Ja. Ja, dat mag je dan op zich allemaal niet denken natuurlijk op dat moment. Maar hè, dan denk je ook van, ja jongens, maar ja, zo werkt dat natuurlijk niet. Hè? Maar goed, dat is allemaal goed bedoeld. Hè, dat is hetzelfde als dat mensen, als de opkomst een beetje tegenvalt in de samenkomst, dan is het meteen van, ja, maar waar twee of drie in bij elkaar zijn, daar bent u in het midden. Ja, hè? Dat is natuurlijk een dooddoener. Mensen zijn gewoon dood teleurgesteld dat er niet meer mensen zijn. Laten we eerlijk zijn, dat is het hele punt. He, en twee of drie in uw naam, ja, dat heeft te maken met die tijd waar we in Matteüs 24 over lezen. He, dat mensen omgebracht worden vanwege hun geloof. En dat er nog maar een heel klein overblijfsel, want daar spreekt twee of drie van, dat er nog maar een overblijfsel is dat gelooft. Maar ja, dat maakt niet uit, want waar die er zijn, daar is de Heer in hun midden. He? Zelfs als wij alleen zijn, is de Heer erbij. En dat is wat je later leest en leert vanuit de brieven van Paulus. Maar goed, daar hadden we het helemaal niet over. Er staat dan, dus de zonde wordt verzoend van Jesaja. En er staat er in vers 8, daarna hoorde ik de stem van de Heer. En hij zei, wie zal ik zenden? Wie zal er voor ons gaan? En toen zei ik, zie, hier ben ik, zend mij. En toen zei hij, ga en zeg tegen dit volk. En dat is mooi om heel eventjes in Jesaja 1 vers 1 te lezen, wat daarmee bedoeld wordt. Want in Jesaja 1 vers 1, daar staat het visioen van Jesaja, de zoon van Amos, dat hij gezien heeft over Juda en Jeruzalem in de dagen van Uzzia, Jotam, Agas en Hiskia, koningen van Juda. Dus die man die is geschiedschrijver geweest gedurende 4 koningen. Maar hij heeft het gezien, staat er in vers 1, over Juda en Jeruzalem. Nou ja, en daar gaat het dus om. En als het over dit volk gaat, in Jesaja 6, dan gaat het over Juda en Jeruzalem. Nou, vers 9 van hoofdstuk 6. Ga en zeg tegen dit volk, luister voortdurend, maar u zult het niet begrijpen. Zie voortdurend, maar u zult het niet opmerken. Maak het hart van dit volk vet. Stop hun oren toe, sluit hun ogen, anders zullen zij met hun ogen zien, met hun oren horen en met hun hart begrijpen en zich bekeren. En zal hij hen genezen. Dus eigenlijk krijgt Jesaja daar een opdracht om te prediken tot het volk, maar tegelijkertijd wel op zo'n manier dat ze het niet zouden snappen. He? En die woorden tot dit volk, die worden in de heilsgeschiedenis later nog een keer uitgesproken door de Heer Jezus. Precies tegen precies hetzelfde volk en ook weer in Jeruzalem. He, als hij de gelijkenissen spreekt, Matthäus 13, zeggen de discipelen, waarom spreekt u in gelijkenissen? Ja, zegt de Heer Jezus, opdat vervuld wordt wat Jesaja zegt. En nog weer een stukje later, zitten we dus nog steeds in profetische tijd, aan het eind van Handelingen. He, dan is Paulus in Rome en dan komen de Joodse voormannen bij hem. En die gaan deels wel, maar voor het grootste deel niet in op het aanbod van heil dat door Paulus gegeven wordt. En wat zegt Paulus? Terecht heeft de Heilige Geest gesproken bij monden van Jesaja en dan haalt hij dit aan. En dat is de derde keer in de heilsgeschiedenis dat die woorden uitgesproken worden tot dit volk. He? Nou, dus het is steeds dat volk. En dan heb je daar Jesaja en dan zegt hij, en daar ging het eventjes om, vers 11, toen zei ik, hoe lang? Hoe lang? Wanneer moet ik daar dan mee ophouden? He, dus Jesaja die is hier, ja, ook als het ware een beetje ja, de arbeidsovereenkomsten aan het bespreken. En dat is natuurlijk, ja, kijk, al die personen in de Bijbel, die Bijbelschrijvers, dat zijn allemaal personen met hun eigen karakter en hun eigen kunde en dergelijke. En die zijn zo door de Geest uitgekozen om te doen ja, wat God wel behagelijk is met betrekking tot de openbaring van het woord. En deze Jesaja, dat was een man die dacht daar gewoon over. Nou ja, tot hoe lang? Nou, dan geeft de Heer daar antwoord op. Tot de steden verwoest zijn. Zodat er geen inwoner meer is. En de huizen, zodat er geen mens meer in is. En het land verworden is tot een woestenij. Want de Heer zal de mensen ver weg doen gaan en de verlatenheid in het land zal groot zijn. Als erin nog een tiende deel over zal zijn, het zal weer verwoest worden. Maar zoals van de eik en de haageik na het omhakken een stronk overblijft, zal hun stronk een heilig zaad zijn. Ja, een overblijfsel. Maar wat de Heer hier zegt, als antwoord op de vraag van, ja, tot hoe lang moet er zo gepredikt worden? Nou, tot het moment dat de steden verwoest zijn en er geen inwoner meer is. Kijk, en die prediking, profetisch in het profetisch plan gezien, ja, die gaat inderdaad door tot het moment dat dat zover is. Want op het moment dat er geen inwoner meer is, ja, is er ook niemand meer om tegen te prediken. En dan kun je wel ophouden. He, dus dat duurt eigenlijk een hele tijd. En die situatie die hier beschreven wordt, steden verwoest, geen inwoner, weet je, dat is eigenlijk de laatste fase van de laatste jaarweek van Daniël. Op het moment dat de Heer Jezus Christus wederkomt, dan zijn de steden verwoest. In Jesaja 64 wordt er nog wat uitgebreider op ingegaan. Dan staat er zelfs dat de tempel, het luisterrijk huis waar wij u loofden, is tot een puinhoop geworden. Zo wordt dat dan gezegd. Nou, dat zal zijn aan het einde, ja, van die laatste periode van 7 jaar uit de profetie van Daniël 9. En in het klein, ja, maar ja, wat heet in het klein? Maar goed, in het klein zag je dat dus 7 jaar aan het eind van een 7-jarige periode na de handelingentijd in het jaar 70. Toen zijn de steden verwoest. Toen is de tempel verwoest. Ja, en tot die tijd moet je prediken. En hou dan maar op. Nou, hè, en dat is dan wat er gebeurd is. Tot hoe lang? En dat hoe lang? Hè, als je die teksten nazoekt in het Oude Testament, waar dat steeds gezegd wordt, of in het Nieuwe Testament, tot hoe lang? En het wordt in profetische zin gezegd en bedoeld, dan kom je altijd uit op dat einde van die zevenjarige periode, namelijk het moment van de wederkomst van Christus. Kijk, en daarna hoeft het niet meer. Dan is het klaar. Tot hoe lang? Wij kunnen ons als gelovigen nu in deze tijd de vraag stellen, tot hoe lang, Heer, gaat u door met het goede werk dat u in ons begonnen bent te doen? Dat is een mooie vraag. Maar dat is ook een makkelijke vraag, in die zin, dat is ook een makkelijk antwoord, want het staat gewoon in Filippenzen 1, hè? Dat werk, dat zet de Heer voort tot de dag van Christus. Tot zo lang. Ja, en laat de dag van Christus, tot, hè, tot aan de dag, niet tot in of zo, tot aan de dag van Christus. Laat dat nou net de hoop zijn van ons. Namelijk het moment dat we met Christus zullen verschijnen in heerlijkheid. En laat dat nou net het moment zijn waarop al die andere hoelangs ook eindigen. Namelijk de openbaring van Christus. Als boven de hemel opengaat en wij, hè, worden daar zichtbaar in de hemel. En verschijnen met Christus in heerlijkheid. Daar gaat het naartoe. Dus ergens, ja, lopen die lijnen wel heel mooi allemaal samen. En ja goed, dat hoeft ons in die zin ook niet te verbazen. Want de Heer die heeft het natuurlijk ook allemaal zo bedacht. Maar tot hoe lang? Ja, tot hoe lang? Openbaring 6 weer, hè? Vers 10. Tot hoe lang, heilige en waarachtige Heerser, oordeelt en wreekt u ons bloed niet aan hen die op de aarde wonen? Nou, jullie moeten nog even wachten. Maar het wachten duurt tot het moment dat Christus zal wederkomen, zich zal openbaren. Wat openbaring 6 betreft, we hebben nog één zegel te gaan en die lezen we er nog maar even bij dan. En dat is in vers 12. Daar staat dan, en ik zag toen het lam het zesde zegel geopend had, en zie, er kwam een grote aardbeving, de zon werd zwart als een harenzak, de maan werd als bloed, de sterren van de hemel vielen op de aarde, zoals een vijgenboom zijn onrijpe vijgen afwerpt, als hij door een harde wind wordt geschud. En de hemel week terug, als een boekrol, die wordt opgerold. Ongelooflijk wat hier staat. Dus dat je dat ziet, dat de hemel als een boekrol wordt opgerold. Dat beeld dat wij hebben, dat blijkt, ja, iets compleet anders achter te zitten dan wat wij ooit ons kunnen voorstellen. Ja, dat kun je je niet voorstellen. Ik geloof absoluut dat het zo is wat hier staat. Maar je begrijpt er natuurlijk helemaal niks van. Toch? Of begrijpen jullie het wel? Ja. Nee, ik snap het wel, maar ik begrijp het niet. Nee, maar waarom snap je het? Ja, omdat het iets is wat God doet en dat kan, klaar. Maar dit is niet te beredeneren, broeders en zussen. En toch, het gebeurt. Dus er zijn tekenen, misschien dat ik het even zo mag samenvatten, aan zon, maan en sterren. En dan gaat de hemel open. En dan blijkt, vers 16, dan wordt het aangezicht van hem die op de troon zit, wordt zichtbaar. Dus hier hebben we een stuk, of een beeld van de openbaring van de Heer Jezus Christus. En dan staat er in vers 17, de grote dag van zijn toorn is aangebroken. En dat is de oordeelsdag, Judgment Day, zoals ze in Amerika dan zeggen. Die is aangebroken. Nou, en dat is dus op dat moment. Tot hoe lang? Tot het moment van de openbaring. Moeten we dat nog even nalezen hoe dat in Matteüs 24 staat. Want in Matteüs 24, we hebben nou tot en met vers 14 daar gelezen. Nou, met ingang van vers 15, daar wordt dan door de Heer Jezus gezegd wat er dan ook in werkelijkheid ook allemaal aan de hand zal zijn. Hij zegt dan, want dan zal de gruwel van de verwoesting, waarvan gesproken is door de profeet Daniel, die zult u zien staan op de heilige plaats. Daniël die heeft erover geschreven. Een gruwel. En een gruwel, ja, dat blijkt met name ook in het Oude Testament altijd een aanduiding te zijn van een afgod. Dus een afgodsbeeld staat er op een plaats waar die niet hoort. Nou, in Openbaring is ook sprake van een beeld dat gemaakt wordt door het ene beest. En dat beeld, daar wordt door het andere beest kracht aangegeven, zodat het zelfs kan spreken en zo. Daar heb je nou echt een afgodsbeeld. Als je dat nou ziet, zegt de Heer, hij zegt dat weer tegen de discipelen. Hè? Dus hij zegt dat ook zo tegen de discipelen, alsof zij het ook nog mee zouden gaan maken. Want dat is immers dat profetische plan nog. Als je dat dan ziet, dan moet je, als je in Judea bent, vluchten naar de bergen. Wie op het dak is, moet niet naar beneden gaan om iets uit zijn huis te halen. Nou, en iedereen moet vluchten. Want uiteindelijk zal er geen mens meer zijn daar. Iedereen moet vluchten. Vers 21, er zal dan een grote verdrukking zijn, zoals er niet geweest is vanaf het begin van de wereld tot nu toe en ook nooit meer zijn zal. En dan spreekt de Heer Jezus weer in vers 23 en verder over valse Christussen, valse profeten. En dan kom je in vers 27 en dan kom je langzamerhand ook bij de tekenen aan zon, maan en sterren. Dan staat er, want zoals de bliksem vanuit het oosten komt en zichtbaar is tot in het westen, zo zal ook de komst van de Zoon des Mensen zijn. Want waar het dode lichaam is, dan zullen de gieren zich verzamelen. En meteen na de verdrukking van die dagen zal de zon verduisterd worden en de maan zal zijn schijnsel niet geven en de sterren zullen van de hemel vallen en de krachten van de hemelen zullen heftig bewogen worden. He, dus hier geeft de Heer Jezus de situatie aan ten tijde van de wederkomst. De komst van de Zoon des Mensen. En dan heeft hij het ook over het dode lichaam. Ik denk dat dat uiteindelijk een directe aanwijzing is voor de situatie van Israël op dat moment. Israël wordt in de Bijbel, met name in Jesaja, gezien als een op zichzelf staand lichaam. Maar de Heer zegt in Jesaja ook, dat lichaam, dat is van de schedel tot de voedsel, is het verziekt. Ja, en wat verziekt is, dat loopt in dit geval tenminste uit op de dood. En de volkeren die zijn er maar als de kippen bij, nou als de gieren dan in dit geval, zijn ze erbij, om dat lichaam maar, om zich te ontdoen van dat lichaam. En dat is ook het hele streven van de volkeren. Helemaal als je het hebt over de Arabische wereld. Kijk, de westerse wereld die doet er nog een diplomatisch sausje overheen, maar die bedoelen precies hetzelfde. Maar in de Arabische wereld wordt de kinderen van kleins af aan gewoon geleerd, Israël, moeten we met de grootst mogelijke snelheid, moeten we de zee in zien te werken. Dat volk heeft geen recht om te bestaan. Dat leren de kleine kinderen daar op de kleuterschool en op de lagere school leren ze al in de klas. Met lesboeken die gesubsidieerd worden met ontwikkelingsgeld dat onder andere uit Nederland komt. Hè? Ja. En dan zitten we nu moeilijk te doen over of er op een etiket wel staat waar het geproduceerd is. Weet je wel, dan denk je van ja jongens, hè? Waar ben je nou mee bezig? Hè? Maar goed, zo zit dat en het gaat toch zoals het gaan moet. En dan staat er in vers 29, en meteen na de verdrukking van die dagen zal de zon verduisterd worden. De maan zal zijn schijnsel niet geven, de sterren zullen van de hemel vallen, de krachten van de hemelen zullen heftig bewogen worden. En dan zal aan de hemel het teken van de Zoon des Mensen verschijnen en al de stammen van de aarde, nou ja, dat is Israël, hè, de stammen van de aarde, die zullen rouw bedrijven en ze zullen de Zoon des Mensen zien als hij op de wolken van de hemel komt met grote kracht en heerlijkheid. En dan is er sprake in vers 31 van bazuingeschal en bijeenvergadering. Dat woordje bijeenbrengen in vers 31, daar staat het Griekse werkwoord synago. Daar komt synagoge vandaan, synago. Bijeenvergaderen, samenbrengen. Ja, en dat is dus, even weer terug naar vers 3 aan het eind, dat is dus het teken van uw komst en de voleinding van de eeuw. Dus als Christus wederkomt, dan is het einde daar. En dat, ja, dat verklaart eigenlijk ook meteen die woorden, hè, die daar gezegd worden aan het einde van Openbaring 6. Als de koningen van de aarde, vers 15, Openbaring 6, vers 15, als de koningen van de aarde, de groten, de rijken, de oversten over duizend, de machtigen en alle slaven en vrije mensen zich verbergen in de grotten en tussen de rotsen in de bergen. En dan zeggen zij tot de bergen en de rotsen, val op ons, verberg ons voor het aangezicht van de Heer. Van hem die op de troon zit en voor de toren van het Lam. Want de grote dag van zijn toren is aangebroken en wie kan dan blijven bestaan? Nou, zij blijkbaar niet. Hè? Wie wel konden blijven bestaan en zullen kunnen blijven bestaan, dat zul je in hoofdstuk 7 lezen. Maar zij in ieder geval niet. Hè? En zij waren dienaren van de God van deze eeuw. En op het moment dat die hemel open gaat, komt er een eind, voleinding aan de huidige eeuw. En is het afgelopen. En dat voelen ze maar al te zeer aan. De dag van zijn toren is aangebroken. Maar laten we dat als gelovigen ook zien. Dat is een dag van glorie en van heerlijkheid. En waarop de heilstijd in de wereld, ja, daadwerkelijk zal aanbreken. Dat is eigenlijk waar de wereld en de schepping halsreikend zich naar uitstrekt. Daar moet het naartoe. En daar hebben wij dan op een hele bijzondere manier deel aan. Want we mogen verschijnen met Christus in heerlijkheid. Tot zover. De zegels. Nou, volgende keer dan de bezuinen. En ik dacht dat we daarna nog één keer hadden. Ik denk het wel, hè, want het is nu maart. April, mei, ja, nog wel één keer. En dan, die laatste keer, dan gaat het vooral over de schalen. Dus zegels, bazuinen en schalen. En dat heeft allemaal te maken met de wederkomst van Christus. Zullen we met elkaar de Heer nog danken? Lieve Vader in de hemel, we willen u hartelijk danken. Heer, dat we hier bij elkaar mochten zijn en kunnen zijn. Heer, dat we dat kunnen zijn in alle rust. En dat we zo met elkaar uw woord mogen lezen. En ja, Heer, uw woord, dat is eigenlijk, en daar komen we toch steeds meer achter, dat is het enige vaste wat er, ja, in deze wereld aanwezig is en waar we ook op kunnen vertrouwen. Maar Heer, we moeten ook zeggen dat we er, ja, toch vaak ook moeite mee hebben om uw woord goed te begrijpen. En we danken u, Heer, dat u ons daarin ook bij de hand neemt en dat u ons daarin verder leidt. Dat u dat, Heer, als dat goede werk dat u in ons begonnen bent, dat u dat volvoert tot de dag van Christus, van Christus Jezus. En we danken, Heer, ja, dat we daarnaar uit mogen zien. Heren, wat een geweldig moment zal dat zijn, dat we u mogen ontmoeten, Heren, en ook echt mogen zien. Heren, ook daar kunnen we ons geen voorstelling van maken, maar we weten dat het zo is, omdat het in uw woord staat. En dank, Heren, dat we, ja, ook nu mogen weten dat u van dag tot dag, ja, met ons meegaat, dat u ook weet wat we nodig hebben, Heren, en dat u ons daarin ook als vader voorziet vanuit uw rijkdom en vanuit de rijkdom van uw genade. Dank u, Heren, dat we het daarom in alles steeds weer van u verwachten mogen. En zo willen we elkaar weer aan u opdragen, ook voor de komende tijd. Dank dat we vanuit uw kracht, Heren, en vanuit uw genade mogen leven. Loven en prijzen u, Heer, voor alles wat u geschonken hebt, in en door de Heer Jezus. Amen.